Naar Genesis 50 gaan wij vanavond nog een keer. Waar wij terecht waren in de begrafenis van Jacob, die omstandig beschreven wordt. Dan staat er, toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Die broers worden zeer nerveus. Dan staat er in vers 16, daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, dat woord ontboden, dat heeft hier de functie van zij zonden boden aan Jozef. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, ei, vergeef toch de overtreding uw broederen en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de hand uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. En daarna kwamen ook pas zijn broeders. Dat wil zeggen, er waren meerdere boodschappers die dat verzoek overbrachten. Vergeef, onder verwijzing naar wat vader Jacob tot Jozef gezegd had, enzovoorts. Zo van op verzoek van vader zou je ons moeten vergeven, was de bedoeling. En daar doen ze een beroep op, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God, uw vaders. Zij weten er nog een... Ze weten het ook nog vroom te brengen. En met recht overigens. Van Jozef staat, hij weende als hij tot hem spraken. Even bij dat woordje ei. Ik heb geen idee wat dat in het oud-Nederlands betekent. In het Hebreeuws wel. Het heeft iets van doen met een verzoek, eigenlijk gewoon. Het is de samentrekking van twee woorden, maar dat zal u waarschijnlijk ook niks interesseren. Maar in de King James Version, dat wil zeggen de Engelse Statenvertaling, staat gewoon I pray thee, vraag ik u. En in gewoon Nederlands zou het gewoon geweest zijn, alstublieft, indien u wil. Dat is het eigenlijk. Maar hebben jullie het woord alstublieft alles ooit in de Statenvertaling gelezen? Nee, dat bestond zeker nog niet in 16 zoveel. Dus toen zeiden ze gewoon ei, blijkbaar. Ik weet het ook niet. Ik weet echt niet waar dat vandaan komt. Het is gewoon alsjeblieft, wij hebben een verzoek. Wij vragen u wat, want dat zit wel degelijk in die term besloten. En ik heb niet eens gekeken wat er in andere Nederlandse vertalingen staat. Alsjeblieft, vergeef toch de overtreding uw broederen en hun misser, hun zonde. Want zij hebben u kwaad aangedaan, dat wordt inderdaad erkend. Maar nu, vergeef toch na zoveel tijd en gezien hoe het nou zo gelopen is, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. Met andere woorden, die broers zeggen, wij dienen diezelfde God die gij ook dient. Jozef weende als zij tot hem spraken. Dat was ook al zo hoofdstukken eerder. En ik weet niet waarom het er hierbij staat. Misschien ook alleen maar om te verwijzen naar hoofdstuk 45. Want daar lees je die dingen ook. Bij gelegenheid en nog eerder zelfs moest Jozef zich terugtrekken, weet u nog, omdat hij weende om zijn ontroering. Maar hier vind je dat ook. Je kunt in ieder geval besluiten dat de man met innerlijke ontferming bewogen werd. En dat die broers niet zich verdedigden via deze boden, maar integendeel hun schuld erkenden, maar niettemin een beroep deden op genade dus, hè, van Jozef. En dat is, dat is een voorbeeld in elk geval van de uiteindelijke bekering van Israël, wanneer het zal staan tegenover de zoon van Jozef. Ik wilde eerst zeggen, dat bedoel ik niet letterlijk. Bij nader inzien bedoel ik het wel letterlijk. Ik bedoel alleen deze Jozef niet. En misschien bedoelde ik deze Jozef toch wel. Dat is allemaal wat moeilijk te maken. Hoe je dat op moet schrijven, weet ik ook niet, zuster. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. Er loopt een lijn van deze Jozef rechtstreeks naar de Heer Jezus, uiteraard. Hè? Ja. Eerst die boden, daarna, vers 18, kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. Zoals de verloren zoon terugkwam, niet bij zijn broer, maar bij zijn vader, en zei: ik ben niet langer waard uw zoon genaamd te worden, maak mij tot uw dienstknecht. Zoiets is het. En echt, die geschiedenissen, die verhalen lopen parallel, omdat ze fundamenteel allemaal spreken over de bekering van Israël in de toekomst. En Jozef zei tot hen, nou, wat zei de zoon van Jozef tegen zijn discipelen? Vrees niet. Toen het een keer zover was en hij was opgestaan uit de dood en hij de mensen ontmoette, was het: vrees niet. En bij herhaling, was een vaste uitdrukking: vrees niet. Per slot, hij had, want je kunt het misschien uit de geschiedenis, uit de context zelf, zo'n term niet eens begrijpen, misschien. Maar hij had namelijk de zonden der mensen der wereld gedragen, uw en mijn zonden. En nou sta je straks tegenover hem. Nou, niet straks, vanavond ook, maar het zou toch kunnen wezen dat je je dan ineens schuldig voelt, omdat hij leed en stierf in onze plaats. En wat zegt hij dan? Na zijn opstanding, nadat het gebeurd is, komt hij ons tegemoet. En wat zegt hij? Vrees niet. Dat zijn de woorden. En je vindt ze hier al. Vrees niet. Want ben ik in de plaats van God? Gijlieden weet wel, of gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Dat is nou een keer zo, dat is geweest. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Dat is ook wat grootspraak, want zo groot was dat volk natuurlijk niet. Het was gewoon de familie van Jacob, de broers van Jozef dus. En hun kinderen, misschien ook al kleinkinderen, hoewel daar tot op heden geen sprake van is. Nou ja, dat was genoemd, ja. De kleine kinderen lieten ze thuis, dat was in vers 8. Maar meer was het niet. Een groot volk. Nee, dat moest het nog worden. En dat betekent dus dat deze woorden zo geformuleerd zijn, omdat ze een profetische betekenis hebben. Bovendien, die woorden zijn ook niet nieuw, want die waren ook al aan de orde in hoofdstuk 45... waar het veel uitgebreider staat. Namelijk in Genesis 45 vanaf vers 4... Jozef zei tot zijn broederen: nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zei hij: ik ben Jozef, uw broer, die gij naar Egypte verkocht hebt. En dan komt er: maar nu, wees niet bekommerd. Dat is hetzelfde, is het goed? Nee, gewoon Nederlands denk ik altijd, bekommerd. Ik blijf daar vanavond bij. Wat heb je dan? Bijbel in de gewone taal. Wees niet bekommerd. Er zijn dagen, er gaan dagen voorbij dat ik het woord niet gebruik, maar het is gewoon Nederlands. Hè? Ja. Wees niet bekommerd en de toorn ontsteek je niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. En dat is dezelfde gedachte als die we nu in hoofdstuk 45 tegenkomen. Namelijk om een groot volk in het leven te behouden. En hier staat het veel uitgebreider. Tot behoudenis des levens. En daarna vers 7 meteen. Doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden. Let op, God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden. Maar het waren die broers die het gedaan hadden. En ze waren er nog schuldig om ook. En toch staat er: doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden. En dan zie je die twee verschillende kanten. Het schijnt problematisch te zijn voor een mens. De ene kant, de mens doet iets en het gaat helemaal fout. En hij staat daarmee schuldig ook. En aan de andere kant zegt God: nee, maar dat heb ik zo geregeld. En het een sluit het ander niet uit. Daar moet je mee leren leven. Zo zijn die dingen nou eenmaal. In het Nieuwe Testament staat bij gelegenheid God doet alle dingen medewerken ten goede. En als wij achteraf zien dat alle dingen medewerken ten goede, dan gaan we weer de fout in en zeggen: God heeft het allemaal zo gedaan en zo geleid. Dat heb ik nog nooit gelezen in de Bijbel. Dat het zo gaat. Maar hoe het gaat is dat al die dingen die wij overhoop halen en die absoluut fout zijn, om wat voor reden dan ook, God kan ze gebruiken ten goede en hij belooft zelfs, hij zal alle dingen doen medewerken ten goede. Maar het wil niet zeggen dat hij ze geïnstigeerd heeft, maar het wil zeggen hij heeft ze achteraf gebruikt. Heb je dat nog? Daar moet je mee oppassen met die termen. Want het wordt vaak verkeerd uitgelegd. Maar hier wordt het van Gods kant gezien. God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op aarde. Ik weet niet wat ik daarover gezegd heb in de tijd toen we hoofdstuk 45 bespraken. Maar je zou op het idee kunnen komen dat aangezien de situatie was dat die familie van Jacob, dat wil zeggen die zonen van Jacob in het land leefden en er was hongersnood enzovoort, dat God dus toch ook wel heel gemakkelijk even wat regen had kunnen zenden of zo. Want die hongersnoden zijn meestal een gevolg van gebrek aan regen. That's it. Zeker als het dan nog jaren duurt ook. Dat is een periode van klimaatverandering. Dat is, u weet, klimaat is het weer en er is niks zo veranderlijk als het weer. Dat geldt voor het klimaat ook. Dus het weer op lange termijn, dat is ook veranderlijk. Altijd geweest. Hier in Nederland ook, ken je geschiedenis. Dus wat ze voor een hype hebben tegenwoordig al jaren, dat ontgaat mij volkomen. Maar die me weer even terzijde. Maar de Heer had toch ook wel gewoon regen kunnen zenden. In plaats van zoiets moeilijks doen als die Jozef laten verkopen door zijn broers, of wat hij dan maar gedaan heeft, of die misdaad van die broers gebruiken om dan toch die broers daarmee ook nog weer eens een keer in leven te houden uiteindelijk. Dat is toch wel knap ingewikkeld. Dan kun je dus, soms kun je dat afvragen, ja. En het antwoord wat ik erop geef is een heel simpele. Die hele geschiedenis wordt gebruikt als symboliek. En daarom gebeurt het op die manier. En als je vraagt, kon God dat niet op een andere manier regelen? Dan is het antwoord, ja, ongetwijfeld wel. Maar waarom dan zo? Nou ja, omdat het een profetische betekenis heeft. En dat geldt voor zoveel geschiedenissen in de Bijbel. Als u mij vraagt voor alle, ja, dat meen ik. Heeft een profetisch karakter. Heel dat gedoe, waarom belooft God aan Juda de scepter, om zo te zeggen. En waarom geeft hij dan de scepter aan Saul, die uit Benjamin was. Om daarna toch alsnog iemand uit Juda, David de zoon van Isaï, tot koning te laten zal. Allemaal door dezelfde man, door Samuel. Had hij dat nou niet in één keer zo goed kunnen doen? En dan mijn antwoord is, ja, maar het punt is dat die hele heerschappij van Saul een beeld is van wat er eerst zou komen. Een heerschappij van de wet. En pas daarna, en die zal blijken vijandig te staan tegenover de Messias uit het huis van David, enzovoort. En pas als Saul dood is en dus de heerschappij van de wet beëindigd is, pas dan zal het koninkrijk van Christus, dat wil zeggen van de zoon van David, openbaar worden. Dat is het verhaal. En daarom is er eerst een ander. En dat laat zich uitsluitend verklaren langs deze weg. Dat is symboliek. Dat is profetie aangaande de toekomst. Ik vind het altijd jammer dat dat in het algemeen helemaal niet gezien wordt en dat men er helemaal geen belangstelling voor heeft. Überhaupt niet voor de geschiedenis. Maar niettemin, zo zou het gaan en zo heeft God in het verleden gewerkt. Maar, en al die dingen die hebben een groot gewicht voor ons in onze dagen, omdat wij uit de Bijbelse geschiedenis dus en uit de symboliek of profetie die daarin besloten ligt begrijpen wat God in onze dagen doet. En dat is belangrijk omdat van dat werk dat God in onze dagen doet in werkelijkheid helemaal niks te zien is. Hoe moet je dan die God kennen? Want God zou zich verborgen houden. Dat is onze tegenwoordige tijd van de bedeling der verborgenheid, of hoe dat maar heet. Maar wij kunnen teruggrijpen op die geschiedenis en zeggen... nee, maar God belooft van alles. En hij doet wat hij beloofd heeft en hij is getrouw. En we vinden de situatie met name van onze tegenwoordige tijd... uitgebeeld in al die geschiedenissen in de Bijbel. Nou ja, in vele, ik bedoel niet in allemaal, maar toch in hoge mate. Het komt steeds terug. En in het algemeen geldt, bijna alle symboliek heeft op een of andere wijze iets van doen met de dagen waarin wij leven. Sterker nog, voor zover tegenwoordige, dat wil zeggen gemeentelijke waarheid, in het Oude Testament verborgen was, of is, nog steeds dus, is het verborgen... met name in de eerste plaats in de oud-testamentische typologie. Zo noemen we het dan. Het is niet de enige manier, maar het is één van de manieren. En anderzijds, wij leren in het Nieuwe Testament... in Hebreeën 1 vers 1 dat God voortijds veelmaal... maar ook op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft... En ik roep dan altijd arrogant en voorbarig... noem eens een paar wijzen waarop God gesproken heeft. Op manieren moet het zijn, denk ik, hè, in gewoon Nederlands. Noem eens een paar manieren waarop God gesproken heeft. Nou, je komt tot 1, 2, 3 misschien en dan houdt het wel op. Want die symboliek, typologie dus, of hoe je het maar noemen moet... die vergeten we. En wat helemaal onbekend is, is dat God ook spreekt via deze geschiedenissen... Want daarin wordt zijn werk ook gedemonstreerd. Dat wil zeggen, het zijn voorafschaduwingen van de toekomst. Waarom moest dat Abraham en Sarah onvruchtbaar waren? En waarom moest dat er eerst die Ismaël geboren zou worden uit Hagar? Had hij dat wonder van de vruchtbaarheid van Sarah, had hij dat niet wat eerder kunnen doen? Had een hoop ellende gespaard en dan hadden wij nou dat probleem niet gehad met die hele islam. Maar waarom is dat? Het is symboliek. Ja, in het Nieuwe Testament kom je dat ook tegen. Dan staat er gewoon uit welke dingen zijn die andere beduiding hebben. Over Abraham en Sarah en Hagar en Isaac en Ismaël in Galaten 4 bijvoorbeeld. Hè? En de andere variant is die van de volgende generatie. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Waarom is dat? Want het is de herhaling van hetzelfde beginsel. Nou, om ons dat beginsel te leren, zoals we dat kennen in onze dagen... het ene deel van het volk is ongelovig, dat is het zichtbare deel... dat is wat het eerst in aanmerking kwam, maar het Joodse volk. Maar daar komt het niet terecht. Het is terechtgekomen bij de broer, bij het andere deel van het volk. Ik bedoel, niet bij de tweestam, maar bij de tien, dat zei ik dus, maar goed... begrijp je wel, dat zijn dingen die, ja, ze liggen dus al vast. En het is dus niet maar een theorie die iemand vandaag bedenkt. Misschien zit het wel zo in elkaar. Nee, het is van oudsher uitgebreid gedemonstreerd. Want God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijzen gesproken. En zo verder. En dat vind je natuurlijk, nou ja, dat hebben we gezien, dat vind je ook in deze geschiedenis... van Jozef terug, uiteraard. Hoe dan ook, ik was even aan het lezen in Genesis 45... waar dat dan uitgebreid staat, hè? Vers 7. God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden... vooruitgestuurd betekent dat... om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Het betekent inderdaad dat er een overblijfsel van Israël... gezocht zou moeten worden of gevonden zou kunnen worden. Niet in het land... maar in het buitenland. Want daar gaat het dan over. Hè? Ergens in de wereld, onder de volkeren. Dat is wat het uitbeeldt. En om u in het leven te behouden door een grote verlossing. Dat woord grote vind ik altijd mooi. Omdat wij in Hebreeën, waar het toch was net in Hebreeën 1 vers 1. Wij lezen daarna in Hebreeën 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Of geven, wat het maar is. Een grote zaligheid. En hier heet het een grote verlossing. En er zijn nog meer van dit soort termen. Met name in het Nieuwe Testament. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. En dat soort uitspraken. Dat wil zeggen, Het is niet maar de verlossing, maar het is zelfs een grote verlossing. Het is niet de zalige, het is meer dan dat. En dat zijn niet zomaar termen, dat zijn uitdrukkingen voor de zaligheid zoals die ons deel geworden is in onze tegenwoordige bedeling. Omdat wij niet alleen maar wedergeboren zijn geworden zoals in het Oude Testament zwart op wit beloofd aan alle gelovigen, ooit. Maar wij zijn zelfs eerstelingen geworden van dat nieuwe verbond en van een nieuwe schepping, ook van dat koninkrijk daarmee. En op grond van dat eerstgeboorterecht wat eraan vastzit, zijn wij niet alleen kinderen Gods, maar ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En hebben wij een positie ontvangen, dan wel zullen wij dat ontvangen, hoe je het maar zeggen wil, in de hemel in plaats van op aarde en dus op een nieuwe aarde uiteindelijk. Hebben jullie die nog? Dat is de uitzondering. Het is met bonus. Of, dat is misschien ook niet het goede woord. Is dat een gewoon Nederlands bonus? Ja, sommige kringen wel, hoor. Maar goed, doe maar. Ja. Maar heb je dan een grote verlossing? En het punt is dat het Oude Testament bij wijze van spreken, echt bij wijze van spreken, volstaat met profetieën over dat eenmaal die Messias komt, of hoe je maar heet. En die zal Israël herstellen, zal het volk verzamelen, zal het brengen in het land, zal zijn koningschap over hen vestigen en al dat soort dingen meer. Zelfs nieuw leven geven, want er zou een nieuw verbond zijn, enzovoorts. Maar ja, daar hebben wij deel aan gekregen, maar zelfs op een hoger niveau. Op het hemelse niveau. En daarom grote verlossing, grote zaligheid en woorden van gelijke strekking. Het is meer dan het normale, meer dan de norm. God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. En wat ik nog zeggen wilde was dit. De profetieën gaan over een herstel van Israël, een terugvergadering naar het beloofde land en wat het maar wezen mag. Maar hier gaat het eigenlijk over zegeningen, grote verlossing, grote zaligheid, zonder, uitdrukkelijk, zonder terugverzameling naar het land. Sterker nog, het is een grote verlossing in het buitenland. Hebben jullie ook nog? Want waar we nou net over spreken, over die positie van de gemeente als zodanig, dat is helemaal niet gebonden aan dat land. Wij worden daar ook niet nagebracht of iets dergelijks. Sterker nog, wij krijgen een betere vaderland, namelijk het hemelse. En dat was Hebreeën 11. Nou ja, en 12 eigenlijk, maar letterlijk Hebreeën hoofdstuk 11. En daarom een grote verlossing in het buitenland. En dat zijn dingen die lees je niet op elke bladzijde van het Oude Testament, hoor. Dat wil zeggen, dat kom je wel tegen, maar dan moet je nog heel goed opletten. En bovendien het een en ander lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Dan ga je die dingen zien. En dat geldt voor deze uitspraken natuurlijk ook. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. En dat is het punt. De zaligheid zou in het buitenland toch een flinke positie ontvangen. Uitgebeeld in de positie van Jozef. En je kunt het ook eenvoudiger zeggen. Hoewel de Heer Jezus Christus verworpen is geworden onder de Joden en daar letterlijk op hem gespuugd wordt tot vandaag, kun je toch rustig zeggen in het zicht van de afgelopen pak een beetje zomaar 2000 jaar, kun je zeggen dat hij dan toch een warm welkom ontvangen heeft. Nou, niet zo heel warm, maar toch een warm welkom onder de 10 stammen van Israël. Onder de blank, onder de Angelsaksische, Keltische volkeren, hoe dat maar heet, maar onder de Europeans. Ik weet nooit hoe ik het zeggen moet. Want ja, het moet eigenlijk gewoon een keer duidelijk zijn. Je moet gewoon weten wie dat zijn en dan is makkelijk genoeg. Iedereen weet dat christendom is de godsdienst van de blanken. Als ze erin hebben, is het christendom. Al lopen er tegenwoordig een paar rond die excentriek willen wezen. Ja, dat, nou ja, goed, dat moet er maar. Maar in het algemeen is dat nou eenmaal zo. Dat is een historisch feit. En ik herinner mij dat dat zelfs op mijn school werd onderwezen. Dus dat staat zelfs in de gewone geschiedenisboekjes en de historische atlassen en al dat soort dingen meer. Dus daar hoef ik helemaal niet moeilijk over te doen. Zo is dat gegaan namelijk. Maar het was dus inderdaad in het buitenland. En dat is de grote strekking van deze geschiedenis van Jozef uiteraard. Maar er staat, God zelf heeft mij erheen gezonden, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over het ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u, trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over gans Egypteland gesteld, kom af tot mij en vertoef niet. Je mag aannemen dat Jozef in staat was om voor zijn vader en de hele familie te zorgen, terwijl zij bleven in Canaan. Want hoeven de broers niet eens het graan te komen halen. Hij had het ook kunnen laten bezorgen. Met de bezorgdienst gewoon, van de supermarkt zal ik maar zeggen. Wat je maar wil, nee. Maar de bedoeling was, ze moesten in Egypte wonen. Zelfs meerdere generaties. En dat heeft zo'n betekenis, want tot in onze dagen is het zo dat Israël woont buitensland, meerdere generaties, en daar de zegeningen geniet inderdaad van de Heer Jezus, van de Messias, de zaligmaker, de verlosser, kortom de zoon van Jozef. Hebben jullie nog? Want ik kan het niet elke keer uitgebreid al die woorden toelichten, maar bij elkaar zou dat moeten doordringen. Goed. Dan sla ik weer terug naar Genesis 50. Dus Jozef herhaalt zijn woorden. En zegt, God heeft het ten goede gedacht, halverwege vers 20. Opdat hij deed, of zou doen, gelijk het deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. En dat is precies wat met Israël gebeurd is. Want ik wil niet eens zeggen 10 stammen, maar misschien bedoelde ik dat wel, maar anders dan zeg ik er nu nog even gauw bij dat wat wij de 10 stammen van Israël noemen in werkelijkheid gevormd wordt door 12 stammen van, 13 eigenlijk, stammen van Israël. Allemaal, want ook Juda, Benjamin zelfs in zeer hoge mate, en natuurlijk Levi zijn, worden gevonden of leven te midden van de zogenaamde 10 stammen van Israël. In werkelijkheid zijn het gewoon alle 13 stammen. Dat is echt zo. Kan het ook niet helpen. Het is nog helemaal geschiedenis, ook specifiek de Bijbelse trouwens. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Dat wil zeggen, opnieuw ontvangen ze genade, om zo te zeggen. Maar het was in hoofdstuk 45 feitelijk ook zo. En wat betreft die kleine kinderen, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Die kleine kinderen werden al genoemd, zoals gezegd, in vers 8. Dus die waren er. Maar dat hele begrip kleine kinderen, dat heeft men weliswaar zo vertaald. En dat is ook niet verkeerd, denk ik. Maar wat vertaald wordt met kleine kinderen is in werkelijkheid één woord in het Hebreeuws. En dat is het woord taf. En het betekent een korte stap. Een kort pasje. En benen, stappen. Maar dan met kleine stapjes is het idee. En van die kleine stapjes heeft men afgeleid dat het kennelijk gaat om de kleine kinderen die maar korte stapjes zetten. Waarbij je afvraagt wat er dan gebeurt met die kinderen die helemaal nog niet lopen kunnen. Dus ja, taal is altijd een leuk ding. Dat moet je vooral zo laten. Maar ik ben van mening dat het nog heel wat anders betekent. Omdat heel dat idee van stappen, de benen gebruiken, inclusief het woord voor voetstappen, en zelfs inclusief het begrip heup, van waaruit het hele zaakje draait, dat zijn allemaal, eufemismen, niet, maar voor zover het geen eufemismen zijn, zijn het synoniemen voor de voortplanting. We hebben het daarover gehad lang geleden, toen we nog waren in Genesis 49, vers 10. Waarin me staat, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. Hoezo van tussen zijn voeten? En ik heb wel waarschijnlijk uitgelegd dat dat woord voeten, dat gaat over voetstappen. Dat zijn dus ook passen, maar het gaat over, en dat is goed aan te tonen aan de hand van parallele schriftplaatsen, het gaat over van geslacht tot geslacht. Van stap tot stap. Door de tijd heen, om zo te zeggen. Het een is een beeld van het ander. Het een is door de ruimte en het ander is door de tijd heen. En we kwamen er trouwens ook tegen in verband met dat ene manke been van Jacob. En met de uitspraak, hij legde zijn voeten samen op het bed in 49 vers 43. Want dat gaat over de beide huizen van Israël zijn afstammelingen. En als ik dan nu lees, let op dat ik geen bladzijde hoef om te slaan in mijn Bijbel. Want hier staat wetgever van tussen zijn voeten en hier staat, hij legde zijn voeten samen en hier staat uw kleine kinderen. Dan denk ik bij kleine kinderen dus aan de eerstvolgende generaties. En dat zou het ook zijn. Kortom, ik zal u en uw kleine kinderen, dat wat uit u voortkomt, de volgende generaties, nou ja, de eerste paar overigens maar, die zal ik onderhouden. Zullen leven van de rijkdommen van Egypte, daar komt het op neer. En dat er inderdaad maar gedacht wordt aan een beperkte tijd, mogen blijken uit wat drie versen verder staat. Namelijk, Jozef zei tot zijn broederen, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welke Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Kortom, het zicht hier is wel degelijk op een terugkeer uit Egypte naar Canaan. Maar tot het zover is, zegt Jozef, ik zal u onderhouden. En men leefde dus officieel, nou ja, uit wat men in Egypte ontving. Of wat Egypte aan hen gaf. En ik weet dat het omstreden is. Dus met zoveel dingen, zo vooral als het over de Bijbel gaat. Maar ik zeg dat dan toch maar. In de praktijk is de geschiedenis van Israël, ik bedoel dus van de Europeans, toch een geschiedenis die zich kenmerkt doordat men eeuwenlang geleefd heeft van wat de wereld hen gaf. En wat ze uit de wereld haalden, roofden, zegt men tegenwoordig. Ze doen ook hun best om ons dat in te peperen. Om onze schuldbesef bij te brengen. Nee, met name vanwege de slavernij enzovoorts. En ik kan u die dingen niet gaan uitleggen. Daar is geen tijd voor. En ik word ook niet geacht dat te doen. Krijg ik daar weer klachten over. Dan zegt men, ja, maar het is geen Bijbelstudie. Ja, dan dat wordt dus een beetje moeilijk. Maar wat nou als de Heer tot Israël zegt, gij zult uw voet zetten op de nek uw vijanden. En gij zult leven van wat de heidenen zullen opbrengen. En een knecht der knechten, dat mag je helemaal niet zeggen wat ik nu zeg, hoor. Doe dat nooit hoor. Een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. En de meerdere zal de mindere dienen en al dat soort dingen meer. Ik stel voor dat we geen volbarig oordeel zouden hebben over de geschiedenis en over het verleden, mede omdat wij in werkelijkheid geen flauwe notie hebben eigenlijk hoe dat in elkaar stak en wat de motieven waren en nou ja, noem maar op. Men zegt, ja, de Spanjool, ik heb geen hoge pet op van de Spanjolen, laat staan van de Portugezen. Of andersom, nee, ik heb geen hoge pet van de Portugezen, laat staan van de Spanjaarden. En ze krijgen de schuld van het uitroeien van het een of andere volk in Midden-Amerika, zal ik maar zeggen. Ja, weet je welk volk dat was? Dat was dat volk met al die mensenoffers, die gruwelijke religie. Wat denkt u wat de Heer ermee doet als hij wederkomt en die volkeren aan zich zal onderwerpen? Dan die Baalpriesters. Wat is er in de gebeurtenis Bijbel met die Baalpriesters? Die bracht ook mensen over trouwens, hè? U weet al wat ermee gebeurde. 100, hoeveel waren het er? 700, weet ik het. Of meer. Bij de Karmel? Bij Elia? Ja. Ze werden van de ene dag op de andere dag gedood. Ik bedoel, niet dat ik vind dat dat terecht allemaal gebeurd is daar in Midden-Amerika door de Portugezen, door Cortés enzovoort. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg alleen dat je daar niet een haastig oordeel over moet vellen. Want de kans zit erin dat weliswaar mensen hier in de fout gegaan zijn, maar dat aan de andere kant God zegt, ja, maar nou maak ik er een eind aan. En dat weten wij niet. En dus zingen wij, eenmaal zal ik het begrijpen, bij de Heer. Toch? Zo zit dat. Dus laten we ons daarvan onthouden. Maar het is in ieder geval zo dat Israël in de verstrooiing geraakt is en daar verzameld is geworden, min of meer. Daar gebracht is onder het christendom, ik zeg het dus terughoudend en met een kleine c. Maar ja, we hebben daar wel onze Bijbels nog steeds aan te danken enzovoorts. Officieel christelijke volkeren enzovoort. En dat de Heer dat zegent, hoe halfslachtig het wellicht ook is, dat is een feit, want dat lezen we allemaal in de Bijbelse geschiedenis, dat het zo werkt. Toch? En daar is die geschiedenis uiteraard voor. Nou goed. Kortom, Jozef zegt, vrees niet, dat is wat hij herhaalt, dus in vers 21... Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. En ik ben zo voorbarig daarin te lezen dat het inderdaad gaat om enkele kleine volgende generaties. Per slot, er wordt voortvarend gedacht aan of gesproken over één volk. Maar in werkelijkheid, zo groot waren ze nog niet. Een volk moesten ze nog worden. Ze heten trouwens de kinderen Israëls. Zo worden ze genoemd. Gewoon de zonen van Jacob. En in... Zo heten ze dus ook in de volgende hoofdstukken. Dat is in Exodus, in verband met de uittocht uit Egypte. En een volk worden ze pas ter gelegenheid van die uittocht. Want dat is een internationale gebeurtenis. Daar zijn het een gezamenlijke afstammelingen, erfgenamen van Jacob, bijgenaamd Israël. En wat vreemd volk, wat er ook nog bij hoort, nog tamelijk veel. En zij trekken uit Egypte en het heeft tot resultaat de ondergang van het grote Egyptische wereldrijk. En dat maakt Israël, maakt die zonen, die kinderen Israëls, ineens dus tot een volk. Bovendien, 2-3 weken later, wanneer het maar was, dat weet ik zo gauw op mijn hoofd niet, kregen ze inderdaad nog een wet ook. Een grondwet van Gods wegen aangereikt. Dat ging heel wat vlotter dan in Nederland, moet ik u zeggen. Wat gesteggel geweest de 19e eeuw door. Met die grondwet, dan weer de grondwet. En soms was die 2 dagen oud en dan werd die weer afgeschaft. En dan moest het weer overnieuw. En zo, man, wat een gedoe was dat allemaal, zeg. Maar goed, maar ze kregen een wet. En dat maakt hen inderdaad tot een volk. En in die dagen, in vergelijking met andere volken, ze hadden ook zelfs een eigen God. En dat maakte hen ook tot een volk. Het probleem is dat ze daarna allerlei goden van de buren leenden. Die ze niet terug wilden geven, of hoe dat maar was. En, nou ja, toen maar, dat is allemaal fout gelopen. En nu we het toch over hadden, u weet toch wat de Heer zei tegen Israël? Over die Kanaanieten die in het land woonden, in het beloofde land. Het kwam erop neer, in gewoon Nederlands, broeder. En er is er niet vanzelf op, laten slaan ze me dood. Dat is het eigenlijk. En ze hadden vanzelf kunnen weggaan. Want iedereen wist, lees het maar na later. Iedereen wist van die Israëlieten, die zijn onverslaanbaar. Die doen dingen die helemaal niet kunnen. Als we tegen ze moeten opnemen, dat kunnen we niet. En Balak huurde Biliam. Om ze te. De Moabiet, de koning. Om. Weet u wel? Wat moeten we ermee aan? En die vrouw in Jericho, die we die benamen zullen noemen, want het was Rachab de Hoer. Die zei. Ja, ik weet van welk volk jullie zijn. We zitten hier met angst en beven, want wij vrezen allemaal dat jullie volk hierheen komt. En dan kunnen wij kunnen ze niet tegenhouden hier bij Jericho. Dat kon ook niet. Het is ook niet gebeurd. Ze konden niet tegengehouden worden. Met andere woorden, ook die Canaanieten hadden nog kunnen vertrekken. Waarom ook niet? Ze waren ook ergens vandaan gekomen. Ze kunnen ze ook weer weg. In die dagen ging dat wat makkelijker dan tegenwoordig, moet ik u zeggen. De wereld was nog niet vol. Maar nee, Nederlands zelfs helemaal niet. Maar toen maar weer. Ze hadden weg kunnen zijn, maar ze gingen niet weg. En de Heer zegt, dan roeien ze uit. Waarom? Nou ja, omdat iemand die afgoderij bedrijft en God als de schepper van hemel en aarde niet erkent en dient, die heeft geen recht van leven. Als die God namelijk het leven gegeven heeft, heeft men het leven verspeeld als men die God niet in ere houdt. Dat is een heel simpele zaak, hoor. Je kunt het opblazen, maar het hoeft ook niet. Want uiteindelijk is het toch zo dat je kunt wel over een volk spreken, maar je spreekt toch over individuele mensen. En die blijven sowieso niet. Ze gaan allemaal vanzelf ook wel dood. Hoe dan ook, het waren nog gewoon de kinderen Israëls hier. Ze moesten nog een volk worden en in Egypte hebben zich tot volk ontwikkeld. Dat wil zeggen, pas bij de uittocht uit Egypte verscheen daar het volk Israël. En ik persoonlijk denk dat dat onder andere, zeg ik, uitbeelding is van de toekomstige bekering van Israël. Wanneer in de toekomst de stammen Israëls alsnog en dan definitief vergaderd zullen worden. Niet maar uit Egypte, hoewel dat zelfs speciaal genoemd wordt in Jesaja in dat verband. Maar niet maar uit Egypte, maar uit heel de wereld. En dan inderdaad zal verrijzen als één volk. Zelfs als een groot volk, Israël. En een groot volk, omdat ze meteen de stichters zijn dan van een wereldrijk. En dat wereldrijk gaat nooit meer ten onder. Wat toch ook vreemd is voor een wereldrijk, overigens. Want dan kom je in het Messiaanse Rijk terecht, dat immers volgens Daniel 2 aan geen ander volk zal worden overgelaten. En tot vandaag bestaat dat volk eigenlijk niet. En voor zover er iets bestaat als een Joodse natie, zal die nog compleet verwoest worden. Dan heb je dus niks meer. Niettemin, op een of andere wijze verschijnt daar ineens Israël uit de volkeren. En ik bedoel dus echt alle 13 stammen. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Normaal moet je zeggen 12, maar ik heb ze wel nageteld. Dan kom ik altijd maar weer aan 13. Maar vooruit. Maar het zijn al die stammen van Israël. En die vormen een natie. Ze hebben een koning. En de macht van die natie zal uitgebreid worden over alle volkeren. En dat betekent wissenwaarachtig wel dat al die volkeren onderworpen zullen worden. Niet alleen aan Christus, maar ook aan Israël. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel, 10 dagen zullen 10 heidenen grijpen. 10 heidenen zullen grijpen naar de slip van 1 Jood. En vragen, mogen wij met u alstublieft, mogen wij met u optrekken? En dat soort dingen meer. Het zijn dingen die, ja, wij kennen dat niet meer. We hebben het allemaal afgeschaft. Maar in de toekomst zal het toch heus zo gaan. En Jozef weet daar, je zou bijna zeggen, logischerwijze wel wat van. Voor zover Jozef een beeld is van Christus in elk geval en in verband met het nieuwe verbond, mag je aannemen dat de man en dat vierde man ook al wat gezegd wordt over hoe dat nieuwe verbond definitief straks openbaar zal worden in verband met de wederkomst van Christus enzovoorts. En de verwijzing naar een toekomstige uittocht uit Egypte is uiteraard de verwijzing naar een ook nu nog toekomstige uittocht uit alle volkeren. Er zijn zelfs schriftplaatsen, ik weet ze uit mijn hoofd ze gewoon niet, maar er zijn zelfs schriftplaatsen waar staat dat in de toekomst die verzameling van Israël groter zal zijn dan de uittocht uit Egypte. En dat men niet meer zal zeggen, het zijn de kinderen Israëls die God uit Egypte uitgeleid heeft in het verleden, want dat is nog niks vergeleken bij de uittocht in de toekomst. Dus er staat de wereld nog heel wat te wachten. En het mogen dan een overblijfsel zijn en dus een minderheid, maar dan altijd nog, verhoudingsgewijs, zeer talrijk. Waarna ik altijd meelijden heb met degene die op een paar vierkante meter gaan zoeken naar hier en daar iemand die misschien overgebleven is van de 10 stammen van Israël. Moet ik altijd grijnzen. Een of ander stammetje ergens in Azië, want het is nooit in Europa. Hè. Altijd ergens in Azië of Afrika of soms ook in een van de Amerika's. Enzovoort. Dat vind ik altijd een beetje zielig. Het is een heel groot volk. Het is een hele grote groep van volkeren, volgens de Bijbel. Hè? Nou ja, we hebben het daarover gehad, dus nou maar niet verder. Jozef dan woonde in Egypte. Zo troostte hij en hij sprak naar hun hart, vers 21. Maar u begrijpt toch dat die woorden in het algemeen van toepassing zijn op de Messias. De trooster, dat woord is het ook, Nacham. De trooster. En naar hun hart spreken is een term die later door de profeten vele malen gebruikt wordt. Ook in de profetie was staat dat de Heer zal spreken naar hun hart en zij zullen zich bekeren. Dat wil zeggen, dat spreken naar hun hart, dat betekent niet maar dat Jozef spreekt zoals die broers het graag zien. Maar het betekent meer specifiek en meer letterlijk dat de woorden die hij sprak inderdaad in hun hart geplant werden. Dat is geen gewoon Nederlands, broeder, maar het staat in Jacobus. Letterlijk in het Grieks. Over dat het woord in onze harten zou geplant worden. En naar het hart spreken wil zeggen dat de woorden ook daadwerkelijk in hun hart terechtkomen. Van de andere kant heet het, gij zult het ter harte nemen. En dat betekent gewoon, gij zult tot geloof komen. Zo troostte hij en sprak naar hun hart. Maar het is een profetische uitdrukking voor wat in de toekomst ooit met Israël zal gebeuren. Ooit, vooral als men in angst en vrezen zit, want dat is hier zo het geval. Zal de Heer tot hun hart spreken enzovoorts. Dat is wanneer ze tot bekering komen. Voor het Joodse volk zeggen we dan, nou ja, dat is in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, in de dagen van de grote verdrukking. Maar tegenwoordig zeg ik altijd maar bij, ja, het is in de dagen van de grote verdrukking. En dat is dan ook nog na de 70ste week van Daniel. En het gaat niet alleen over het Joodse volk, maar het gaat over heel Israël. Want de dag van benauwdheid van Jacob enzovoorts wordt wel degelijk aangekondigd. Niet alleen maar over Juda, maar over heel Israël. En uiteindelijk over alle volkeren. En in die benauwdheid van die apocalyptische oordelen, die uit openbaring betekent het, hè, in die benauwdheid en die verdrukking is men alsnog geneigd om te horen naar het woord van God. Dus vandaag geen denken meer aan. Het woord, men is allergisch voor de Bijbel. Heb je dat ook gemerkt? Dat is onze dagen zo. Men is allergisch voor de Bijbel. Heb je dat ook gevolgd? Er was iemand die een proefschrift schreef bij de Universiteit van Wageningen, zo heet het geloof ik tegenwoordig. En daar had hij woorden van dank aan God in opgenomen. En er is een rel uit ontstaan. Dat mocht er niet in van de directie van de universiteit. God mag niet genoemd worden. Nee. Want die heeft me buiten gesloten, zeker buiten de wetenschappelijke wereld. Nee, men respecteert hier dus geloof, zolang men er maar niks van merkt. Als je het maar voor jezelf had, als je het maar in het geheim doet, dan denk ik, nou, dat is met alle dingen toch zo. Zolang niemand er wat van merkt, kun je toch altijd al doen wat je wil. Ik heb een paar dingen in gedachten, maar die durf ik niet in het publiek te zeggen. Het zou misschien Leiden ook niet zoveel problemen geven. Maar zou je gedacht zijn wat mensen in het geheim doen? Maar als niemand er wat van merkt, geef het toch niet? Dan doe je toch niemand anders kwaad mee dan hooguit alleen jezelf? En verzamel je waarschijnlijk toorn als een schat in de dag des toorns. Maar dat moet je dan allemaal maar zelf weten. Maar dat was toch het verhaal? Je moest het maar zelf weten. Daar heeft men God ook toegerekend, zodat het erop lijkt alsof God iets zonders is. Als je doen wil, moet je het zelf weten, zolang wij er maar niks van merken. Dat gaat dan toch over slechte dingen, of niet? Ja. Men is er allergisch voor het woord van God. En als u zich afvraagt, hoe bereik je de mensen ooit nog, dan moet ik u zeggen, God weet dat en heeft het gezegd hoe hij ze zal bereiken. Met zijn woord uiteraard, hoe hij ze zal bereiken. Door ze alles uit handen te nemen wat ze hebben, inclusief de bonussen. He? Nou ja. Toen maar. Hij sprak naar hun hart. Ja, in hun vrees was het wel degelijk, want ze waren bang dat ze ter plekke zouden gedood worden. Maar niettemin, vrees niet. En dan staat er, en Jozef dan woonde in Egypte. Je moet dan begrijpen, moet je altijd weten, dat wonen van oudsher hetzelfde is als blijven. Verblijven noemen wij het dan, voor alle duidelijkheid in het Nederlands. Maar blijven is wonen. Trouwens, wonen in het Afrikaans is blijven, hè? Dat weet je. Ja, waar blijf jij? Dat is waar woon jij. Hè? Waar blijf jij? Ja. Jozef dan woonde, namelijk bleef in Egypte. Dat betekent niet meer even, of hij was er, maar langere tijd. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijn vaders. En wat Jozef betreft, hij leefde 110 jaren. Lang genoeg om de kinderen van de zonen van Efraïm te zien. Staat van het derde gelid, vers 23. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. Dat wil zeggen, even kijken, Jozef, zijn zoon heet Manasse, diens zoon heet Machir. En het gaat om de zonen van Machir, dus dat zijn is inderdaad tot in het derde gelid, ja. Achterkleinkinderen. Waarbij de naam Machir genoemd wordt. Dat is een van de belangrijke clans geweest van Israël. U weet, de halve stam van Manasse woonde aan de oostzijde van de Jordaan. Hè? De stam van Ruben gaat halve stam van Manasse. Manasse is die stam die graag grote ruimte had. Die had dus eigenlijk ook twee delen, min of meer. Een deel aan de groot deel zelfs aan de westkant van de Jordaan. Ook een groot deel aan de oostkant van de Jordaan. En dat werd beheerst door de clan van Machir. De Machirieten. Later heten ze Amerikanen. Daar komt de naam vandaan, ja. Maar goed, dat ga ik u dus niet vertellen. Maar het veronderstelt toch, ook dit opnoemen, veronderstelt dan toch dat de aardse lijn van erfgenamen via Jozef dan verder loopt via Manasse. Toch? En de opvolger van Manasse weer, de eerstgeborene van Manasse, is dan weer Machir. Het is toch een belangrijk gegeven. Zij waren trouwens ook de eersten die weggevoerd werden in ballingschap. Degene die over de Jordaan, dat wil zeggen de oostzijde van de Jordaan woonde. Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. En ze zijn dominant geworden. Ze zijn het eerste weggevoerd, maar ze waren ook de eerste grote machten hier in West-Europa. Ruben via de Franken en Gad via de Goten. En Machir, ja, dat is Manasse, maar die is helemaal doorgestoken. Grotendeels via Brittannië naar Amerika, inderdaad, ja. Maar goed, dat verhaal hoef ik allemaal niet te vertellen. Maar dan toch, het wordt hier toch op een of andere wijze aangereikt, om zo te zeggen. En het past in het verhaal van Jozef natuurlijk, met het idee van een macht, een volk, een rijk, ergens in het buitenland. Buiten Canaan, en dat is ook zo. En dit zijn belangrijke namen. Ze heten zelfs de Massageten. Dat is de samentrekking van de naam van Manasse en de naam van Gad. Zo kom je de Massageten tegen in de geschiedenis. Maar Manasse en Gad woonden voor een deel inderdaad aan de oostzijde van de Jordaan in het land Gilead. En daar komt weer de naam Galliërs vandaan. Kelten. Maar toe maar. En u weet, zo kan ik uren doorgaan, maar dat hebben we al eens gedaan, hè? Dus vooruit. Toe maar. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik sterf, uiteraard, maar God zal u gewisselijk bezoeken. Dat wil zeggen, nadat Jozef is overleden. God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welke Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Want dat is de normale voortgang van de geschiedenis. Het was trouwens aangekondigd aan Abraham. Zijn nageslacht, zijn zaad zou vreemdelingen zijn. 400 jaar. En na 400 jaar zouden ze uittrekken. En het ging over het vierde geslacht dat zou uittrekken. Dus het is allemaal aardig uit te rekenen allemaal. En ze zijn ook uitgetrokken. Uiteindelijk 215 jaar nadat zij in Egypte waren terechtgekomen. Overigens. En daarmee exact 430 jaar na de belofte aan Abraham. Daar is een heleboel misverstand over. En het is hier niet aan de orde, maar ik zeg het er gratis bij. Hè? Ze zouden uittrekken, dus 215 jaar later, want ze zijn heus maar 200... Maar ze zijn 215 jaar in Egypte geweest. En voor zover ergens melding gemaakt wordt van 430 jaar... is het de totale periode vanaf het verbond met Abraham, die toen 75 was, tot aan de uittocht uit Egypte. En de verschijning van de broers en Jacob in Egypte was precies halverwege die periode. Na 215 jaar en nog met 215 jaar te gaan. Hier worden heel veel fouten gemaakt in de Bijbelse chronologie. Maar ik blijf volhouden, als je alle gegevens naast elkaar zet, is er geen enkele twijfel over. Want je kan het allemaal narekenen. Langs verschillende zijden. Maar goed. Ze zouden dus uittrekken uit het land. En Jozef deed de zonen van Israël, zijn broers dus, zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Ze moesten dus beloven, en niet maar zijn broers, maar ook hun nageslacht, hè? Ze moesten beloven dat als ze eenmaal uit Egypte zouden opgevoerd worden, dan zouden zij de beenderen van Jozef ook mee uitvoeren. Er staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Exodus 13. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat daar staat, dus ik zoek hem even op. Exodus 13, vers 19. Ja, daar staat: en Mozes nam de beenderen van Jozef met zich. Dat was ter gelegenheid van de doortocht door de Schelfzee. Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal jullie voorzeker bezoeken. Voer dan mijn beenderen met jullie op van hier. En die hij, dat is dus Jozef, hè? Hij had met een zware eed gezworen, zeggende, enzovoort. En in Jozua lezen wij vervolgens dat zij na de verovering van het land inderdaad het gebeente van Jozef begraven in een specifiek stuk land dat Jozef zelf als erfdeel gekregen had van Jacob. Dat was aan het eind van hoofdstuk 48 van Genesis, waar dat werd gezegd. Dat is in vers 22 van Genesis 48. Ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Dat is een speciaal stuk land. Dat was voor Jozef bestemd. En daar is hij ook begraven geworden. En later in het Nieuwe Testament zelfs vinden wij merkwaardige wijze, kortom, het is waardig om het op te merken, wij vinden een verwijzing naar dit stuk land. Dat is in Johannes hoofdstuk 4... Zo, in verband met de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw. Dat was nabij het stuk land dat Jacob aan Jozef gegeven had. Alsof het ons ook maar iets interesseert waar het was met die Samaritaanse vrouw. Maar het interesseert God zelf en hij vindt het interessant genoeg om het ons bekend te maken. Want de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw is de uitbeelding, daar gaat hij weer, hè? Het was een geschiedenis, maar ook dat beeld wordt uit. Het is de uitbeelding van hoe, zonder dat iemand het merkt, want de discipelen waren er niet, zonder dat iemand het merkt, de zaligheid, dan wel de zaligmaker, terechtkomt in Samaria En specifiek bij één Samaritaanse vrouw, die als Samaritaanse vrouw een beeld is van het Samaritaanse volk. Maar het Samaritaanse volk is een beeld van de 10 stammen van Israël. Want u weet toch wie die Samaritanen waren? Ja? De 10 stammen waren uit het land weggevoerd. En daarna bleek er geen land meer mee te bezeilen. Bleek het land niet meer te bezeilen. Of zoiets. In ieder geval, het was een land dat zijn inwoners ophad. Zei Ezechiël er later over. Er was niet te leven. Er was het barsten van de wilde dieren. En weet je veel. Want de Israëlieten waren eruit. En toen... Wat er toen gebeurd is heeft de koning van Assur heeft mensen van Assur laten wonen in dat gebied. Onder de naam Samaria, maar die konden daar niet leven. En toen hebben ze het zo opgelost. Er is kennelijk iets met de god van het land die kennelijk zich gepasseerd voelt. En daarom is het zo'n gevaarlijk land geworden. Dus dan moeten de bewoners, de huidige bewoners, dat waren dus gewoon Assyriërs of wie het maar waren, heidenen, die moesten dan onderwezen worden in de god des lands. En die werden dus onderwezen door priesters die uit de ballingschap teruggestuurd werden om die mensen te onderwijzen. En daaruit is ontstaan de religie der Samaritanen, die inderdaad over niets meer beschikken dan de 5 boeken van Mozes. Tot vandaag bestaat dat. Heb je die nog? Ik vind het altijd heerlijk om te vertellen, om de eenvoudige reden, dat de gangbare christelijke opvattingen die zijn zodanig dat men zegt dat de boeken van Mozes pas in de ballingschap, in de Babylonische ballingschap van de Joden, geschreven zouden zijn. En voor een deel ontleend aan Babylonische scheppingsverhalen en dat soort onzin. Kun je allemaal lezen in de introducties tot die boeken in de nieuwe Bijbelvertaling. Waaruit je ziet dat het klopt wat ik zeg. Dat beweren ze. En het kan natuurlijk helemaal niet, want als dat zo was, als de boeken van Mozes pas ontwikkeld zouden zijn door de Joden in de Babylonische ballingschap, dan kunnen die Samaritanen ze niet gehad hebben. Want het was veel eerder. Zelfs meer dan een eeuw daarvoor. Het is het beste bewijs voor de antiquiteit, om zo te zeggen, voor de oudheid van de boeken van Mozes. Maar niettemin, die Samaritanen leefden in het land van de 10 stammen onder de naam Samaria. Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen. En ze zijn dus op zijn minst een type van de 10 stammen van Israël. Vandaar dat later de tempelbouw door de Joden bij de terugkeer uit de ballingschap onderbroken wordt, stil komt te liggen, omdat die Samaritanen dat tegenhouden. Die wilden meewerken, maar de Joden wilden dat niet. En het resultaat was dat het toen stil kwam te liggen. Maar dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin er geen tempel is. Dat weten die Joden maar al te goed. Er is geen tempel. Maar dat komt omdat er met Samaria wat is. Maar ik bedoel natuurlijk, er is wat met die 10 stammen in onze dagen. En terwijl Gods werk aan ons voortgaat, ligt het bij Juda stil. En dus wordt daar geen tempel gebouwd. Ik zeg het wat kort allemaal, want ik ben aan het eind van de avond. En ik moet, hè. Maar dat steekt er wel allemaal achter. Er is ook iets met dat stuk grond. Dat wijst in Samaria dus, hè, bij die Samaritaanse vrouw. Er wordt vanuit die geschiedenis terugverwezen dus naar de geschiedenis en positie van Jozef. Want het idee is dat de bekering van de Samaritaanse vrouw dus een beeld is van de bekering van de 10 stammen van Israël. Waarbij het evangelie niet terechtkomt bij de Joden, maar bij Efraïm of bij Jozef, net hoe je dat zegt. Niet bij het Joodse volk, maar bij dat andere deel van het volk in de ballingschap is het idee. Daar is ook die zogenaamde Jacobsbron. Die is er tot vandaag, hè? Nog steeds. Ja. Nou goed, maar die ook maar weer even terzijde. Dan terug naar Genesis 50. Jozef zou mee uittrekken. Het idee is namelijk dat als één keer die verlossing van Israël tot stand komt, dan heeft niet alleen Jozef daaraan deel, maar hij is er de basis van. Jozef heeft gezegd, dit gaat gebeuren. En als het ware, die kinderen Israël strekken uit en nemen Jozef mee. Maar je kan het ook andersom zeggen. Het is de gelegenheid waarbij ze uitgaan om Jozef alsnog naar zijn rustplaats te brengen. Zoals ze het eerder met Jacob gedaan hebben. Alleen deze keer gaat het hele volk mee. Dat is volgens het Bijbelboek dus. Exodus. Maar het is opnieuw de uitbeelding van hoe het volk de rust in zal gaan. Maar niet onder Juda, maar onder Jozef. En dat is de uitbeelding van onze bedeling. Misschien heb ik nou ook uitgelegd waarom de barmhartige een Samaritaan was. Hij is een type van Christus, maar waarom is hij een Samaritaan? En misschien heb ik nou ook uitgelegd hoe het kan dat 10 melaatsen genezen werden. En er kwam er maar 1 terug bij de Heer en hij was een Samaritaan. Denk daar maar eens over. Het laat zich allemaal verklaren. Langs die weg. Langs die... Die van de symboliek. En dus ook echt niet moeilijk. Nou goed. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En dan staat er vers 26. En Jozef stierf. Staat er dus nog een keer. 110 jaren oud zijnde. En zij balsemden hem. Dus dat wil zeggen, het is hetzelfde verhaal als bij Jacob. Met dezelfde betekenis. Het duidt op vereeuwiging. Hoe zeg je dat? Continuering. Uiteindelijk op eeuwig leven, ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Dan moet je je voorstellen dat ze al die tijd in Egypte die kist bewaard hebben met het gebeente van Jozef erin. En dat toen ze uittrokken uit Egypte, gingen ze met die kist tot in het beloofde land. Ze hebben die nog en daar hebben ze hem begraven. Ja. Maar in de rest van de geschiedenis van Israël speelde eveneens 1 kist een belangrijke rol. Het is ook hetzelfde woord, Aaron, kist. Alleen al die andere keren vertaalt men het met ark. Het had trouwens ook kast kunnen zijn. Maar ik hoef toch langzamerhand niet meer uit te leggen dat kist en kast dus eigenlijk gewoon hetzelfde is, hè? Want klinkers, dat weet u, die hebben eigenlijk van oudsher helemaal geen betekenis. Je hebt ze nodig om het te kunnen zingen. En om al die medeklinkers aan elkaar te kunnen koppelen, dan moet je af en toe een klinker tussen hebben, anders gaat het niet. Probeer het maar eens. Maar enige betekenis hebben ze eigenlijk niet. En kist en kast is feitelijk hetzelfde. Bovendien, wat wij een ark noemen, is ook maar gewoon een kist. Wij gebruiken het woord ark voor een boot. Vooral als die bestaat uit 6 plankjes. Hoe zeg je zoiets? Dat is het model van een doodskist, sorry. Maar ik bedoel, gewoon rechthoekig en verder geen flauwekul. Dan noemen we het een ark. Omdat het op een kist lijkt. Maar een kist is ook een goede naam voor een boot, voor een vaartuig. En als het een luchtvaartuig is, noemen we het nog steeds een kist. Hoewel die dingen gebreid werden vroeger, dat weet je toch, hè? Vliegtuigen. Van zeildoek of zo, nee, niet van wol, maar die waren vroeger van houten geraamd en overspannen met doek. Het moest zo licht mogelijk, hè? Maar het heet een kist nog steeds. Maar het is heus nog steeds hetzelfde. Waar het over gaat namelijk, is dat het woord kist hier voor het eerst in de Bijbel zo gebruikt wordt. Want de ark van Noach, die heet, dat is een ander woord. Daar zullen we het niet over hebben. Geen tijd meer voor. Maar dit woord kist komen we hierna in Exodus tegen en verder. En dan wordt het vertaald met ark, want het is een beeld van de, dat is dan de ark des verbonds. En daarin liggen niet de beenderen van Jozef, maar de stenen tafelen. Maar het verschil is niet zo heel groot, hoor. Want wat het uitbeeldt, is dat Gods beloften... Bij Jozef moet je denken aan die beloften van eerst geboorterecht enzovoort. En van grote verlossingen en wat iets meer zijn. Dat Gods beloften, zoals ook vast ligt in zijn woord... waarvan de 10 stenen tafelen de essentie zijn... fungeren als deel voor het geheel. De 2 stenen tafelen met de 10 geboden bedoel ik. Hè. Het wordt bewaard in 1 kist. En de betekenis ervan, die wordt er later bij de Ark des Verbonds ook bijgezegd. Het is om het zaakje heel te houden. U weet toch goed met de eerste 2 stenen tafelen ging? die werden prompt gebroken. En prompt bedoel ik ook prompt, meteen. Het volk had ze nog niet eens gezien, geloof ik. Of nauwelijks gezien. En ze vielen kapot. En toen zei de heer, maak je geen zorgen, Mozes. Kom maar gewoon bij me terug en kom maar een stel nieuwe halen. Voor garantie, zeg maar. En u begrijpt waar het over gaat, toch, in dat verhaal. Die kapot vielen, dat is mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. Jeremia 31, vers 31, is de uitbeelding van het oude verbond. En toen de heer zei, kom maar een stel nieuwe halen. Toen zei hij, maar ik zal met Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond maken. Jeremia 31, vers 31, een nieuw verbond. Heb je dat? Zodat die twee stenen tafel in die kist sowieso een beeld zijn. Ze zijn het oude verbond, maar ze zien vooruit naar een nieuw verbond. Beloften Gods, maar dat is met Jozef ook het geval natuurlijk. Ziet vooruit naar een nieuw verbond. En voor dat doel, de heer zei, kom maar een stel nieuwe stenen tafel halen, maar maak u een kist om ze daarin te bewaren. En later komen we het uitgebreide tegen. Een kist van sittimhout, overtrokken met goud, met een deksel erop en met cherubim. Maar als u mij vraagt, gaat het nog steeds over diezelfde kist. Want het zijn in ieder geval dezelfde twee stenen tafelen die erin liggen. En die kist bewaart ze. En die kist van sittimhout, overtrokken met goud, is een beeld van de Heer Jezus Christus. Sittimhout is namelijk waaibomenhout, zeggen ze, van... schijnt slecht hout te zijn, weet ik veel. Het woord sittim suggereert dat namelijk. Dan is het shit, hè? Dat weet u. Sittim is gewoon shit. Net als Satan, dat is gewoon shit. Ik gebruik liefst het Engelse woord, want het Nederlandse klinkt helemaal zo lomp. Maar nee, dat is wat het betekent. Ja, sorry. Maar het is een beeld van de mens, van die oude schepping die voorbij gaat. Het woord wordt vertaald met afval trouwens, hoor. Maar dat is wat is toch, hè? Wat shit is toch. Nou, goed, afval. Maar, dat is wat, maar het is overtrokken met goud. Dat is een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De kist is dus een beeld van zijn vernedering, zijn dood en opstanding. En het deksel van massief goud, uit één stuk goud gemaakt, met cherubim der heerlijkheid, is een uitbeelding van de hemelse positie van Christus als Jehovah. Als de openbaring, het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoorts. U weet wel, God en mens, dat is het verzoendeksel en die kist in die volgorde bij elkaar. En hij, Christus, staat garant voor het woord van God, want in hem... Let op de formulering. In hem, in die kist. In hem zijn al de beloften Gods ja en amen. Heb je dat? En voordat die twee stenen tafelen er maar zijn en bewaard worden in zo'n Aaron, wordt de gebeente van Jozef bewaard in die Aaron, in die kist. Maar de betekenis is uiteraard precies dezelfde. Het gaat om beloften Gods. Die vastliggen in ieder geval in Jozef, aan wie die beloften van eerst geboorterecht gedaan zijn. En het ligt vast natuurlijk in Christus zelf, die gestalte geeft aan het woord van God. En als je dat bij elkaar optelt, althans je probeert dat bij elkaar op te tellen, dan kom je toch op zijn minst tot de suggestie dat als dan eenmaal die beloften vervuld gaan worden, dat dat dan toch in de eerste plaats, ik bedoel eerst, terechtkomt bij Jozef. En niet eerst bij Juda. Eerst bij Jozef. En dat is wat in onze dagen gebeurt. En daarom figureren al die Jozefen in het Nieuwe Testament. Die van Nazareth en die van Arimathea en die van Cyprus. En wie hadden we nog meer? Thomas doet er nou verder niet toe. Maar dat is Jozef, Barnabas van Cyprus. Van, die bij Paulus. Ik bedoel, altijd eerst een Jozef die dan weer weliswaar weer verdwijnt. Maar het is maar dat je het weet. Zaligheid komt eerst bij Jozef terecht. En daarom is de Heer Jezus naar de mens, naar de wet staat er in Lucas 3, de zoon van Jozef. En zo verder. Ja, symboliek. De kist in Egypte, zo eindigt Genesis, een doodskist in Egypte, maar je begrijpt dat als eenmaal je bent bij die doodskist, dan volgt daarna het verhaal van opstanding uit de dood. En dat is dus de uittocht uit Egypte. breedvoerig. En dan moet ik nog wat zeggen over die leeftijd van Jozef. Kijk even of ik niks vergeten heb. Oh, je moet een keer opzoeken, Psalm 132. Die is trouwens mooi, omdat die onder andere gaat over het Davidische koningshuis door de eeuwen heen. Maar Psalm 132, vers 8, daar staat de uitdrukking: de ark uwer sterkte. Maar dat is gewoon Christus dus, hè? Dat is poëtische taal, de ark uwer sterkte. De ark, uw kracht. Die ark des verbonds? Nee, maar degene waarvan het uitbeelding is, hè? Maar ik zal wat zeggen over de leeftijd van Jozef. Je moet natuurlijk gewoon doen wat je altijd doet. Hij is 110 jaar geworden. Dan kun je een schema maken van zijn leven. Hij was 17 jaar toen hij verkocht werd naar Egypte. Hij was 30 toen hij uit de gevangenis kwam en onderkoning werd van Egypte. Toch? En toen had hij dus nog 80 jaar te leven. Daarna. Want hij werd 110. Heb je dat? En na zijn verhoging tot onderkoning van Egypte krijg je eerst 7 vette jaren. Toen was hij 37. En 7 magere jaren. Toen was hij 44. Er waren de 14 jaar voorbij. 7 en 7. En daarna heeft hij nog 66 jaar geleefd. Tot 110. Heb je die? Dus vanaf zijn 30ste, vanaf dat hij onderkoning werd in Egypte, krijg je 7 vette jaren, 7 magere jaren en dan volgde nog 66 voor hij zijn rust inging. Stond er ook op, hè? Hier rust Jozef. Want voor het geval u zich verbaast over mijn terminologie, valt in het kader gewoon Nederlands. Daar ging ze rust in. 7, 67. Dan zou u toch ook op het idee kunnen komen: waar heb ik dat nou eerder gelezen? Nee, dat heb u eerder. Als u het eerder gelezen hebt, 7, 67. Of althans 14 en 66. Dat hebt u eerder gelezen in Leviticus 12. Wanneer een vrouw een dochter gebaard zal hebben, dan zal zij 14 dagen onrein zijn. In haar bloedharenreiniging en wat dat maar was. En daarna nog 66 dagen. Maar als u dat echt gelezen hebt, dan heb u ook de verzen daarvoor gelezen. En daar staat: als zij een knechtje gebaard zal hebben, dan zal zij 7 dagen onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. En daarna zal zij nog 33 dagen onrein zijn. Dat is 7 en 33. En bij het meisje is het 14 en 66. Die heb je toch? En hier is het ook, bij Jozef is het ook 14 en 66. Je kunt alleen die 14 nog delen door 2. Dat wil zeggen 7, 7, 66. En als je dat hele verhaal dus halveert, dan krijg je dus niet 7 en 33, maar krijg je 3,5 en 3,5 en 33. En de aardigheid daarvan is, want ik noem het heel terughoudend, de aardigheid daarvan is dat je elders in de geschiedenis nadrukkelijk leest over 3,5 plus 3,5 zijn de 7. Een week namelijk, dat wil zeggen een 7. Verdeeld in 3,5 en 3,5. Dat wil zeggen tijd, tijden en een halve tijd en dat 2 keer. Of zoiets. Of je leest zelfs over 1260 dagen en nog eens een keer 1260 dagen. Dat is hetzelfde. Want waar het over gaat is over 3,5 jaar en 3,5 jaar. Toch zijn de verdeling van de 70ste week van Daniël. door de helft. Dus sterker nog, de eerste helft, 3,5, dat is de periode van vrede en geen gevaar, zegt de Bijbel. En het tweede deel is de periode van haastig verderf. Kortom, het is dezelfde verhouding als 7 en 7, 7 vette jaren en 7 magere jaren. Dat begrijpt u toch? De eerste helft positief, de andere helft negatief. Maar daarna volgt er nog een periode. Want de 70ste week van Daniël leidt niet tot een herstel van, dat wil zeggen, levert niet op het herstel van Israël en de troon van David in Jeruzalem. De 70ste week levert op een verwoest Jeruzalem, met de verzameling van een overblijfsel van het Joodse volk alleen nog maar, in de woestijn. Kortom, de 70ste week leidt niet tot het begin van de 1000 jaren. Sterker nog, er moet een periode passeren vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot het begin van de 1000 jaren. En dat is makkelijk aan te tonen, want we hebben nogal wat profetieën die daarover spreken. En bovendien, het kan niet anders. Er moet een tijd zijn waarin Israël bekeerd wordt en verzameld wordt. Er moet een tijd zijn waarin datzelfde Israël het evangelie predikt aan alle volkeren. Er moet nog een tijd zijn trouwens waarin het antichristelijke wereldrijk tot ontwikkeling en ondergang zou komen. Enzovoorts. Dat is nogal wat. Bovendien in de beroemde redenvoering over de laatste dingen uit Matthäus 24 en 25. Daar lees je in Matthäus 24 dat de Heer in de lucht verschijnt. Als er een teken verschijnt, dan zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen, zijnde dus het eind van de 70ste week van Daniël. Maar pas in hoofdstuk 25... dat is 2 bladzijden verder in mijn Bijbel, is er sprake van dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En de tussenliggende tijd wordt beschreven als overeenkomend met de dagen van Noach, waarin het oordeel is aangekondigd, waarin Noach de prediker der gerechtigheid is, maar het leidt tot het definitieve oordeel over de hele mensheid. De vraag is dus, hoe lang duurt die periode vanaf het eind van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren? Vanaf de ondergang van Jeruzalem totdat definitief alle volkeren onderworpen zijn aan hem die in Jeruzalem zijn troon heeft. Het zal duidelijk zijn dat het daar niet over een paar weken gaat. En het antwoord is makkelijk genoeg, want de verhouding was 7 en 33. En aangezien de 70ste week zelf al een 7 oplevert en je met de volgende periode zit, vraagteken bij, vul je daar dus automatisch 33 in. En de dubbele cijfers vind je in de Bijbel ook, maar dat is dezelfde verhouding, dus dat maakt verder niks uit hoor. Bij projectie heb je altijd projectie in grotere mate, kleinere mate, maar als het goed is, in exact dezelfde verhoudingen. Dat begrijpt u toch, hè? Want we gaan geen wiskunde doen nu natuurlijk, hè? Maar de verhoudingen blijven gelijk. En in de geschiedenis van Jozef vind je dus niet 3,5 en 3,5 en 33, maar 7 en 7 en 66. En in Leviticus 12 vind je precies hetzelfde. Namelijk in verband met de zoon 7 moet ik zeggen en 33. En in verband met een dochter 14 en 66. Maar de verhoudingen zijn exact gelijk. Kortom, dit soort getallen brengen ons wel degelijk bij de vervulling van Gods belofte en de komst van de Messias en de verlossing zoals die tot stand gebracht zal worden. En ik zeg dat zonder dat ik daarbij afbreuk wil doen aan wat ik eerder gezegd heb over die 7 vette en 7 magere jaren. Want er zit nog een andere toepassing aan ook. En die heb ik in de tijd besproken. Dus daar kom ik nou niet op terug. Het gaat erom dat je in deze getallen inderdaad het een en ander herkent. Dat wil zeggen van die structuren. We hebben trouwens nog zo iemand die 110 werd. En het was een andere verlosser, dat was Joshua. Van hem staat het ook. Verder komt het getal niet zoveel voor in ons leeftijden, alleen bij Jozef en bij Jozua. Maar ja, Jozef was de naam in ieder geval van de wettige vader van de Heer Jezus. En Jozua was de naam van de Heer Jezus in het Hebreeuws. Zodat die beide namen ook via die gelijke leeftijd aan elkaar gekoppeld worden. Jozef, Jezus. Heb u dat? En meer kan ik er zo gauw niet over zeggen. Ja, ja, los van dit schriftgedeelte en Leviticus 12... moet ik u zeggen dat je een keer of drie, vier keer geloof ik zelfs in de geschiedenis leest over de periode van het koningschap van David. Dat wordt gemeten als 7 en 33. Staat er gewoon bij. Eén keer 7,5, maar die kan ik helemaal niet meer uitleggen, want we moeten hier dringend van deze plaats verdwijnen. Dus 7 en 33 staat daar wel vier keer bij elkaar. En dan heb je het nog in de geschiedenis van Mozes, die de berg opgaat. De berg op en na 7 dagen, na 7 op de 8e dag. Na 7 gaat er met licht op, want al die tijd zit hij in duisternis. Dan gaat het licht op, dat komt overeen met besnijdenis en alles wat er, en opstanding uit de dood, ook na 7 dagen. En, op de eerste dag, de week toch? 8e dag. Nou goed. En dan is hij nog, hij is 40 dagen op de berg, dat weet iedereen. En dus na die 7 dagen nog 33. Dus daar vind je ook 7 en 33. En dan zo uit het hoofd vind je hem in ieder geval ook nog in het Nieuwe Testament. Dat de Heer bij zijn opstanding verschijnt aan zijn discipelen. Maar een week later doet hij het nog een keer en dan is Thomas er ook bij. En Thomas is een beeld van het Joodse volk dat aanvankelijk ongelovig blijft. En pas na 7 dagen, namelijk na de 70ste week van Daniel, na een week. Na de 70ste week van Daniel pas tot geloof komt. Door aanschouwen. En na de bekering van Thomas, na 7 dagen, volgen nog 33. Want er staat uitdrukkelijk dat tussen de opstanding van Christus en zijn definitieve hemelvaart in Handelingen 1, dat daar 40 dagen tussen zaten. Dus daar vind je hem ook. En het loopt volstrekt parallel. Na 7 gaat het licht op. Na 7 wordt de omhulling weggenomen. Ik bedoel, de besnijdenis. Kortom, na 7 opstanding uit de dood. Na 7 de bekering dus van het Joodse volk. En wat het maar wezen mag. Het zijn allemaal dingen die over elkaar heen liggen. We spreken over dezelfde dingen. Heb u dat? Dat is, ja, en dat gaat de hele Bijbel door. Heb je dit soort zaken. Dat herhaalt zich en je rekent ze bij elkaar en je komt tot deze conclusie. Er zit nog iets anders vast trouwens aan die 110. Dat is namelijk dat het een variant is op de 11. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. En in de Bijbel is het ongeveer zo, en ik kan het alleen maar zo snel ongeveer zeggen. 12 staat voor koningschap, koninkrijk, voor heerschappij. 12 uren, 12 maanden, 12 tekens van de dierenriem, wat eigenlijk hetzelfde is, de klok, de tijd. En die heerst, in ieder geval. En vandaar 12 stammen van Israël, want Israël zou heersen. 12 stammen van Edom ook, trouwens. Maar die ook maar even terzijde. Wat heb je nog meer? 12 discipelen. Vanwege de prediking van koninkrijk en dat soort dingen meer. Kortom, 12 staat voor heerschappij. En het is bovendien een cirkel, het is rond. Voor zover je een 13e hebt, is het centrum van de cirkel. Dat begrijp je toch, 12 in het rond. En die 13 is eigenlijk het midden. Die hoort niet in die cirkel thuis. Vandaar, 13 brengt verandering en daar heeft men van gemaakt, 13 is ongeluk. Maar in werkelijkheid, 13 is van een andere orde. Maar als die 13 er niet was, had je die 12 niet. Je kunt geen cirkel hebben zonder middelpunt namelijk. Dus dat hoort er wel degelijk bij. Maar 12 is die volgend. Als je er nou maar 11 hebt, dat heet het gekke getal, 11. En dat komt omdat het eigenlijk altijd uitbeeld, er ontbreekt iets. Je moet er 12 hebben. 11, daar kun je niks mee. Dat is trouwens een priemgetal, daar is heel slecht mee te werken. 13 trouwens ook. Nee, dat meen ik. Elf heeft in zich het idee van het is incompleet. We hadden die man graag 120 willen zien worden, maar 110, dat staat zo raar met dat gekke getal. Maar vergis je me niet, Jozef was de elfde zoon van Jacob, sowieso. En bovendien de elf, als u mij vraagt, en ik neem aan dat u dat doet nu, de elf staat voor een koninkrijk dat nog niet openbaar is. Er is wel een koninkrijk, maar er mankeert iets aan. Er mist nog een stuk. En dat is de uitbeelding van de situatie in onze dagen. Feitelijk. Vandaar dat je inderdaad in die opperzaal ook maar niet alle 12 discipelen hadden. Er waren er maar 11 trouwens toen Thomas tot bekering kwam, hoor. Van de 12 waren er maar 11. Er ontbrak er één. En dat vonden die andere discipelen heel storend. Want er moesten er toch 12 wezen en ogenblikkelijk hebben ze een 12e erbij gezocht. Want het moest compleet worden. En dat is wat in onze bedeling inderdaad mankeert. Het is wel een koninkrijk, maar we zijn niet verder dan de 11. En dus niet verder dan Jozef. En daarmee zijn we weer aan het begin van het verhaal. In onze dagen berust de zaligheid bij Jozef. Hij is een 11, het is wachten op de 12, het is wachten op de voltooiing van dat koninkrijk en daarmee de openbaring van het koninkrijk. Daarom doet het mij genoegen dat wij voor de gelegenheid, dat ik dat één keer in mijn leven mag meemaken, vind ik leuk, dat we rechtstreeks vanaf Genesis overspringen naar openbaring. Men roept altijd, openbaring sluit aan bij Genesis. En dat gaan we dus beleven. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Want dat gaat over openbaring van het koninkrijk. Dan komt nummer 12 aan de orde, om zo te zeggen. Maar voor vandaag moeten we het hier dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ook vanavond weer uw woord mochten openen bij deze oude geschiedenissen. En hoewel het eindigt met een doodskist in Egypte, mogen wij weten dat in werkelijkheid het een en ander echt eindigt bij de verschijning van de opgestane uit de dood. Degene die de dood heeft overwonnen en in wie wij meer dan overwinnaars geworden zijn. Wij danken u dat de geschiedenis, deze geschiedenis, een vervolg heeft. En dat u inderdaad niet laat varen het werk uw handen, maar dat u uw toekomstige werk geïllustreerd hebt in deze geschiedenissen en ook zeker in dit woord dat wij vanavond mochten openen. We danken u ook dat we daaruit mogen leven en u leren kennen, uw onvergankelijk woord. We danken u dat het kracht is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En daarom mogen we dat woord in onze harten laten planten, in de wetenschap en het vertrouwen dat het zijn werk zal doen, omdat het uw levende woord is dat onze zielen zou zalig maken. Wij danken u dan nogmaals voor deze avond en bevelen ons aan bij het woord en de kracht van uw genade. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.